Daarna lezen we uit Jesaja 41, daarvan vers 1 tot en met 14.
Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden. Laat ze dan spreken. Laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van een opgang die rechtvaardige verwekt, heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste. Heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel? Dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad, hetwelk hij met zijn voeten niet gegaan had? Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden. De einden der aarde beefden, zij naderden en kwamen toe. De een hielp de ander en zei tot zijn metgezel: wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid die met de hamer glad maakt, dien die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel: het is goed. Daarna maakt hij het vast met nagelen dat het niet wankele. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zei tot u: gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen, vrees niet. Want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets en die lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult ze zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets en die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls.
De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, Jesaja 41, daarvan vers 10 en vers 13... Vers 10 en vers 13 van Jesaja 41, deze woorden: vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Gemeente, het is belangrijk dat je vandaag de dag tegen een stootje kunt. Het is heel fijn als je sterk bent, stevig in je schoenen staat. Maar wat als je nou niet zo stevig in je schoenen staat? En wat als je nou niet zo sterk bent? Dan heb je vandaag de dag soms echt een probleem. En wat doe je eraan? Iemand kan je aanmoedigen: kom, zet hem op, houd stand, wees dapper. En je zegt het soms tegen jezelf: kom op, je kunt het. Ja, is dat het dan? In Jesaja 41 worden ook mensen opgeroepen om flink te zijn. In vers 6 staat: de een hielp de ander en zei tegen zijn metgezel: wees sterk. De werkmeester die versterkte de goudsmid, vers 7. Mensen spreken elkaar moed in. En dat heeft zeker iets moois. En toch, helpt het echt? Als je leven overhoop ligt, als er zoveel zorgen zijn, zoveel problemen, als je tegen elke nieuwe dag opziet, bang bent voor wat komen gaat, als je verleden je achtervolgt, Wat zijn woorden van mensen? Het zijn maar woorden. Krachteloos. En soms zo goedkoop. Maar dat geldt niet van het woord van de Heere. Zijn woord is met macht. Het is mijn gebed dat we daar iets van mogen ervaren en beleven. Want naast alle menselijke aanmoedigingen klinkt in dit hoofdstuk 41 ook een bemoediging van de Heere. Het thema van de preek is Gods bemoediging voor een schuldig volk. Gods bemoediging voor een schuldig volk. We letten allereerst op de achtergrond. Tegen wie zegt de Heere dit? Wanneer zegt de Heere dit? De inhoud, dat is het tweede. Vers 10 en vers 13, wat betekent dat nou? En in de derde plaats de weg waarin die inhoud nou ontvangen wordt. De weg waarin dat nou ook ervaren mag en kan worden. Ik ben met u. Dus Gods bemoediging voor een schuldig volk. Achtergrond, inhoud en de weg waarin dat ontvangen wordt en beleefd wordt. Gemeente vers 8 begint met de woorden, maar gij. En dat woordje maar verbindt het stuk van vers 8 en volgende heel direct aan de voorafgaande verzen. Daar worden de volken buiten Israël aangesproken. God roept de volken tot zich in de taal van een rechtsgeding. God roept ze om aan hen de politieke situatie van die dagen uit te leggen. Er was nogal wat aan de hand in die tijd. Assyrië dreigde. Denk aan de geschiedenis van koning Hiskia toen Jeruzalem belegerd werd. Hoe hij brieven kreeg met dreigende taal, geef je maar over. Niemand is tegen ons opgewassen, geen enkel volk, geen enkele god. En daarbij ook Babel was in opmars. Uiteindelijk zal Juda, Jeruzalem, niet door Assyrië verwoest worden, maar door Babel. En dat vanwege de zonde. De zonde van het volk. Jesaja profeteert erover. En tegelijk laat Jesaja zien dat God zich toch over zijn volk zal ontfermen. Door het oordeel heen is er verwachting. Hij zal zorgen voor een terugkeer uit de ballingschap. En met name de hoofdstukken 40 tot en met 66 gaan erover. Koning Kores zal komen met zijn legers. Hij zal door de wereld van die tijd, van die dagen walsen en de volken onderwerpen. En hij zal ervoor zorgen dat Israël weer terug mag keren naar het eigen land. En Jesaja maakt duidelijk dat al die dingen, die oorlogsvolken die tekeer gaan, koning Kores met zijn legers, dat het tekenen zijn van het gericht van de Heere. Van zijn oordelen over de volkerenwereld. Duidelijk maken dat God boven alle dingen staat. Ook boven de gangen van de oorlogsvolken. Het gaat niet buiten de Heere om. Alles is in zijn handen. Heel deze wereld, ook de situatie waarin deze wereld nu beland is. Hij regeert. En dat is tot troost voor het volk van God. Toen, in die tijd van Jesaja, maar ook vandaag de dag. De Heere regeert. En tegelijk moet de Heere zelf je ogen daarvoor openen. Men ziet dat in Jesaja's tijd ook niet zomaar. De mensen in zijn dagen die zoeken ergens anders hun houvast. Ze zoeken hun vastheid bij goden die geen goden zijn. Eigenmaaksel, zegt vers 7, met goud overtrokken. En ze zeggen als ze er naar staan te kijken, ja, het is goed. Het is goed. Maar ze hebben niet in de gaten dat valse goden zijn en dat de vastheid van die goden ontleend is aan de nagels, aan de spijkers waarmee ze vastgezet zijn. Zo zegt datzelfde vers. Van afgoden valt er helemaal niets te verwachten in tijden van moeite, angst en onzekerheid. Van niets, van niemand. Alleen van de Heere. Bij Hem moet dat volk houvast leren vinden, omdat Hij een God is die vastgrijpt en vasthoudt. En dat is heel wat anders dan elkaar moeten spreken. Sla je doorheen mensen, sterkte of succes. Jesaja heeft een andere boodschap namens de Heere. Maar gij, zo begint hij in vers 8. Een boodschap voor Israël dat de ballingschap voor ogen heeft, Juda. Woorden die ook naklinken in de ballingschap zelf. Maar gij, Israël, mijn knecht. Gij Jacob, die ik verkoren heb. Israël, dat is het ideaalbeeld van het volk. Het wijst op die nieuwe naam die Jacob kreeg van de Heere in Pniel. Jacob, dat is de naam waarin die oude aard, die zondige natuur van Jacob en van dat volk ook naar voren komt. Israël, gij Jacob, een bedriegersvolk. En waarom noemt de Heere ze zo? Jacob, is dat om ze weg te zetten? Dat zijn jullie? Oh nee, om hen te ontdekken aan wat ze zijn, aan wie ze zijn, zondig, zondaren. Maar het is ook bedoeld om de ruif laag te hangen. Opdat ze bij dat troostwoord zouden kunnen. Gij Israël, ja, en dan kijk je omhoog, Israël, ja, wacht even. Gij Jacob, blijf maar laag bij de grond. De Heere zegt niet, lieve mensen in Israël, want dan zou niemand zich aangesproken weten. De Heere zegt vanavond ook niet, geliefde bekeerde mensen van Sliedrecht. Jacob, zondaar, vijand, goddelozen, zo horen we vanmorgen. Dat is verootmoedigend en vernederend om zo genoemd te worden. En je kan jezelf afvragen, herken ik mezelf zo? Ken ik dat gebed van de tollenaar, wees mij de zondaar genadig? Dan is die aanspraak, gij Jacob, ook moedgevend. Als je je door die naam weet aangesproken. Ik ben een zondaar, verloren in mezelf, onrein. Luister, de Heer heeft een boodschap voor zulken. Gij Jacob, vernederend en ook bemoedigend. En dat is ook die andere uitdrukking, mijn knecht. Israël is een knecht, een slaaf. Dat is vooral in positieve zin bedoeld hier. Zoals een knecht eigendom was van de meester. Beschermd werd door de meester en verzorgd werd door de meester. Zo wordt ook Israël door zijn meester, beschermd door de Heere, verzorgd. De Heere zorgt voor zijn volk. Jacob, mijn knecht, die ik verkoren heb. Verkoren. Dat woordje verkoren, dat zegt ons dat Israël nou niet Gods knecht was, omdat Israël zo bijzonder was. Nee, dat woordje verkoren wijst op het feit dat God bijzonder is. Dat God redenen neemt uit zichzelf om dat volk apart te zetten. Genade alleen. Er is niets in dat volk van Juda, dat volk van Israël, wat God aansprak. Er was niets lieflijks in. Denk aan die uitdrukking in vers 14. Wormpje. Wormpje. Ja, dat klinkt misschien lieflijk. Toen ik dat voor het eerst hoorde, die uitdrukking, toen dacht ik, oh, dat is een soort koosnaamtje. En wij gebruiken dat misschien ook wel als het gaat over een klein babytje. Och, dat arme worm. Nou, dat klinkt heel teer, wormpje. Maar het is ontferming wat hier door klinkt. Maar als de Bijbel het heeft over een worm en er staat geen wormpje in, oorspronkelijk, er staat gewoon worm. dan is dat nooit positief. Want wormen die hebben te maken met ontbinding, met de dood, met de grond, met aarde. Wormen die kruipen in dode lichamen. Die zijn veracht en die zijn ook kwetsbaar. Je stapt er zomaar op. Dat geeft aan hoe dat volk eraan toe is. Israël, Jacob, een worm, veracht, verdrukt, zonder hoop, zonder uitzicht, zonder toekomst. Naar de mens gesproken. Alleen maar problemen, alleen maar narigheid. En dat eigen schuld. Is het nou geen wonder dat de Heere tegen dat volk zegt. Maar gij. Tegen zulke mensen. Mensen onrein. Mensen met alleen maar tekorten. Onrein. En juist als je eronder gebukt gaat, is het zo'n troost niet waar. Gij, die ik gegrepen heb, verkoren, niet verworpen, zaad van Abraham. Dat is de verbondstaal tegen alle ontrouw van dat volk in. Schittert hier de trouw van de Heer, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, zegt de Heer, uw ontfermer. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Zijn ja tegen dat volk is en blijft altijd ja, omdat hij Heere is. Dat is om klein van te worden, nietwaar? Om diep onder te buigen. Dat de Heere zijn volk zo opzoekt. En vandaag. En vandaag in en dankzij Emmanuel, God met ons. Toch ook de verbondsgemeente van het Nieuwe Testament, bij Israël, ingelijfd, ook in onze woorden klinkt het, maar gij, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, als je te hoog staat, dan zie je het niet, dan is het geen wonder voor je, dan erger je misschien wel aan die uitdrukking. Nederigen geeft hij genade. Zondaars, op deze zal ik zien. Op de verslagenen van geesten die voor mijn woord beeft. Vijanden. Het gaat ook verder en dan luisteren we naar de inhoud van die bemoediging. Want wat zegt de Heere nou eigenlijk? Maar gij, vrees niet, en dan komt dat machtige vers 10. Vrees niet voor al die machtige volken en voor al die legers die door de wereld trekken met hun wapens. Vrees niet voor de toekomst die zo onzeker is. Waarom niet? Ja, vrees niet omdat het mee zal vallen. Nee, dat staat er niet. Vrees niet omdat ik jullie voor de ellende zal sparen en bewaren. Dat staat er ook niet. Moeite zal zeker komen. En het valt niet altijd mee. En het volk dat zal in ballingschap gevoerd worden. Vrees niet, want ik ben met u. Dat is het. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Zie niet angstig rond. Zo vertalen sommigen het woordje verbaasd. Ik ben niet als de afgoden. Die je vast moet zetten. En hoe vaster jij ze zet, hoe steviger dat ze zijn. Maar van zichzelf zijn ze niks. Ik ben zo anders. Hoor maar, ik sterk u. En dat is heel actief. Ik help u. Ik ondersteun u. Ik grijp u vast met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Dat kunnen afgoden allemaal niet. Dat kan niemand ten diepste dan God alleen. Sterken, helpen, steunen, vastgrijpen. Vrees niet. Want ik, dat is het geheim. Zoals dat ook het geheim is van Psalm 23. Gij, zet met mij. Want ik, zegt de Heere heel nadrukkelijk. Ik. En dat weegt op tegen alles. Ik ben er. En ik ondersteun met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En als het in de Bijbel gaat over een rechterhand, over Gods rechterhand, dan gaat het om een heilrijke rechterhand, een reddende hand, een dragende hand, een bewarende hand die Gods volk in stand houdt, die ja, ook de sterkste hand is in de Bijbel, de rechterhand, dat is Gods sterkste hand. Al zijn kracht, kun je daarmee zeggen, al zijn kracht gebruikt God om zijn volk vast te houden en te redden. Zijn sterkste hand. Dat is ook verootmoedigend, gemeente. Dat dit nou nodig is. Dat deze kracht daarvoor nodig is. Dat zegt iets over hoe wij eraan toe zijn en over hoe dat volk eraan toe was. Ten diepste is de kracht die nodig is om een zondaar te redden nog groter dan de scheppende kracht van de Heere. Om zijn volk na de zondeval vast te houden, moet de Heere tegen de zonde inwerken. En bij de schepping was dat nog niet zo. Toen was er nog geen zonde. Toen was er nog geen kwaad. Wij, u en ik, zijn zo diep gevallen dat Gods rechterhand er aan te pas moet komen. Maar die rechterhand heeft hij. En die rechterhand gebruikt hij. Die wil hij aanwenden. Ik grijp, ik ondersteun u met de rechterhand. En zo is het doen aan. Het is een rechterhand van gerechtigheid, van mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En Gods gerechtigheid in het Oude Testament betekent dat de Heer doet wat hij zegt. Hij doet wat hij dreigt, dat maakt hij ook waar. Maar hij doet ook wat hij belooft. Wat hij aan zichzelf verplicht is, niet aan mensen, maar aan zichzelf. Aan zijn eigen woord. En in die weg aan mensen die eerbiedig de vinger bij dat woord leren leggen. En daarom is die gerechtigheid een grote troost voor Gods volk, voor kinderen van de Heere. De Heere doet met die rechterhand wat recht is. Hij straft het kwaad. Dat is voor iedereen die geen rekening houdt met God in zijn leven huiveringwekkend. Huiveringwekkend. Maar voor diegenen die de Heere nodig hebben in alle dingen is dat vertroostend. Naar zijn belofte schenkt hij daadwerkelijk al wat u ontbreekt op uw smeekgebed. Ik ben met u. En dat zijn dus niet alleen een paar woorden, gemeente. Maar dat is heel concreet. Gods woorden zijn altijd concreet. De Heere is altijd ingrijpend en handelend aanwezig. Nooit slechts toeziend. Altijd ontfermend. Vastpakkend of vasthoudend. Reddend en steunend. Als mens kun je je soms zo machteloos voelen. Heb je dat nooit in moeilijke situaties? Dan kun je zeggen, ja, je kunt altijd bellen hoor. En je kunt altijd een beroep op me doen. Maar ja, echt helpen. Je kunt een luisterend oor bieden. En soms, ja, dan kun je nog wat betekenen. Maar bidden, ja. Bidden, ik bid voor je. Zullen we samen de Heere zoeken. Rijk is dat. Rijk. En toch, als alles anders gaat en als je leven overhoop ligt en blijft, dan voel je je soms zo machteloos. De Heere zegt tegen machtelozen en hopelozen, vrees niet. Ik ben met u. Ik sterk u. Ik ondersteun u. En het is de vraag, kun je het daarmee doen? Dus niet, vrees niet, want ik bewaar je voor die moeite. Vrees niet, ik haal je er nu meteen uit. Nee, vrees niet, want ik ben met u. Het gaat om de persoon van de Heere. Dat betekent dus niet dat je leven ineens rooskleurig wordt, dat de zorgen verdwijnen, ook Gods kinderen worden ziek, kunnen er psychisch onderdoor gaan, kunnen zorgen zijn in je gezin, grote zorgen, je raakt je werk kwijt, het bedrijf gaat te gronden, zorgen in een gemeente, het kerkelijk leven, wat kan de storm woeden, niemand kan je helpen, zo lijkt. En toch, de Heere zegt hier tegen Israël, tegen Jacob met de ballingschap voor ogen. En daarmee ook de verwoesting van Jeruzalem en wegvoering en met alles wat erbij hoort. Ik ben met u, ik ondersteun u. Heel het leven door, geen kalme reis beloofd. Maar wel ik ben er, de gids. Ik weet niet hoe de weg gaat, maar wel de gids. Die met me meegaat. En die zorgt voor een behouden aankomst. Voor allen die het heil des Heren wachten. En in de nood is mij zijn trouw nabij. Hij zelf. Wat is het rijk als je daarbij tijden iets van mag beleven. En de Heere rust geeft in dit woord. Dan kun je kalm zijn in gevaren. Rusten in het verlies. Niet door te denken, het is niet anders. Het komt zoals het komt, maar... door te belijden, hij is de Heer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Zijn wil is wijs en heilig. Het is wel. Misschien kent u het verhaal van die man uit Amerika, Horatio Spafford. Dat is een groot zakenman. En op een dag ging hij naar Engeland voor vakantie. En ook om een of andere zendingswerker te ondersteunen en te vergezellen op zijn reis. En ja, vlak voordat hij zou vertrekken, werd hij weggeroepen voor iets anders. En zijn vrouw en zijn dochters, die gingen vooruit. En wat gebeurde er midden op zee? Zonk dat schip en verdronken er 3 dochters van hem. En toen hij later toch naar Engeland ging en het schip waar hij mee voer op diezelfde plek kwam en de kapitein er een stuur uit riep en vertelde dat ze op die plek waren. Toen ging hij weer naar zijn hut. En hij was net aangekomen bij de geschiedenis van Elisa en de Tsunamitische. Dat Elisa vroeg, is het wel met de jongen? Waarop die vrouw zei, het is wel. En toen dichtte die man het lied, it is well with my soul. Daar op zee. En het hart van dat lied... dan gaat het er niet over dat de Heere bij hem is en dat de Heere hem ondersteunt. Maar dat zijn zonden genageld zijn aan het kruis. En daarom is het wel. En daarom is het goed. Daarom heeft hij troost. En dan kun je zingen met een psalmdichter. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan kun je jezelf onder de lasten beheersen. In ziekte en in tegenslagen geduldig zijn. Is dat gemakkelijk? Oh nee. En als je ervoor staat en de slagen die treffen je. Dan kun je het gevoel zo hebben, het gaat niet. Wat bent u, Heere? En waarom? Je zwakheid doet je terugdeinzen. En dan de zonde van binnen. Zou het ook zo niet bij Israël geweest zijn? Bij Asaf? Psalm 73, waarom overkomt mij die moeite? En dan die onwaardigheid zie ik op mezelf. Dan heb ik alle reden om te vrezen. Geen voorspoed verdiend. Het wordt maar niet beter. Wat geeft houvast, gemeente? Niet de omstandigheden. Niet je gevoel. Niet je medemens. Hoe goed het ook is om met elkaar mee te leven. Zeker in een gemeente. Het woord. Het woord van de levende God. Wat de Heere ons geeft als een kruk om mee te lopen, om mee te gaan. Het woord dat de Heilige Geest bij je binnen wil brengen. Dat je gelovig mag omhelzen. Vrees niet, want ik ben met u. Ik sterk u. Ook help ik u. En in welke weg beleef ik dat nou? Dat is de derde en laatste. Want daar komt het op aan. Dat moeten we persoonlijk verwerken, we moeten persoonlijk daarvoor en daarvan ook de troost ontvangen. Ja, bevindelijk kennen, zo u wilt. Hoe werkt de Heere dat? Een gemeente die troost en die ervaring van Gods hulp en nabijheid schenkt de Heere vaak in de weg van beproeving. In de diepte. David zegt in 2 Samuel 22, vers 36. Door uw verootmoedigen, door uw neerdrukken, hebt u mij groot gemaakt. En de Heere zegt tegen Paulus in 2 Korinthe 12, dat voorbeeld is misschien nog bekender. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus ondervond het, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat staat nou ook in dit gedeelte. Kijk maar naar vers 13. Dan kom je diezelfde bewoordingen tegen. Want ik, de Heere, de ik ben erbij, uw God, dat is de verbondsgod. Ik grijp uw rechterhand aan die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Dus God die grijpt vast met zijn rechterhand, zo hebben we gezien, met zijn sterkste hand. En wat doet God met die sterkste hand? Hij grijpt Israël ook bij de rechterhand. De sterkste hand. En daar zit een hele diepe les in. Want als jij vastgepakt wordt bij je sterkste hand, wat gebeurt er dan? Dan word je zwak. Stel je voor dat deze hand in het gips zit. En deze hand, die kan ik niet gebruiken. Die is helemaal slap. Maar ik heb gelukkig nog wel mijn rechterhand en ik ben rechts, dus daar kan ik nou nog wel wat mee doen. En ik moet iets zwaars optillen. En mijn vrouw die zegt tegen me van, nou weet je, zullen we het samen doen? Allebei een handje. Nou dat is goed, want ik heb mijn rechterhand nog, dus ik kan nog wel wat tillen. En stel je dan voor dat mijn vrouw zo doet. En wacht even. Dat kan natuurlijk niet. Want die ene hand die zat in gips, weet je nog. En deze hand die moet ik gebruiken, die is nog sterk. Maar dan gaat ze mij helpen. En dan pakt ze die vast met in de houtgreep. Kan ik dan nog wat? Kan ik dan nog wat tillen? Kan ik dan nog wat doen? Helemaal niet. Ik ben zwak. Ik ben zwak. En daarom pakt de Heere nou die rechterhand van Israël, die sterke rechterhand, die hand waarmee Israël denkt nog wel wat te kunnen en nog wel wat te menen en nog wat te moeten. De Heere pakt niet de linkerhand van Israël, zodat, ja, samen kunnen we het. Ik heb nog de rechterhand en ik heb de Heere, nou, dan komen we een eind. Nee, de Heere pakt de rechterhand en daarmee houdt Israël alleen een zwakke linker over. Daarmee wordt Israël zwak in zichzelf en hulpeloos in zichzelf. En in die weg kan Israël geen kracht meer ontlenen aan zichzelf, maar is dat volk helemaal op de Heere aangewezen. En dan kun je niets anders meer dan eigen zwakheid voelend en inlevend omhoog zien, op de Heere hopen. Achter hem aan. Niet samen kunnen we het, Heere. U moet het alleen doen. U moet het helemaal doen. U moet alles doen. Ik kan alleen maar tegenwerken. Alleen maar tegenwerken, Heere. Houd ze toch vast. Houd hem toch in bedwang, mijn rechterhand. Nou, zo doet de Heere nog steeds, gemeente. Zo werkt de Heere als hij steunt en helpt, dan breekt hij je kracht. Als hij je vastgrijpt bij je rechterhand, dan hou je niks over. Dan alleen maar schuld en zonde. Herken je het? Misschien wel doordat de Heere beproeving zond. Doordat de Heere je confronteerde met wie je zelf was. Je dacht dat je jezelf een beetje kende, maar Je kon niet meer recht overeind blijven staan. Je werd verbroken. Doordat het woord naar binnen sloeg. En dan gaat de Heer je leren. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Het is door hem alleen. Ik word niet behouden omdat ik zo goed ben, omdat ik wat kan. Omdat ik zo goed geloven kan. Helemaal niet. Integendeel. Alles van mij. Schade en vuilnis. Mijn kennen en mijn kunnen. Mijn rechterhand. Hè, dat betekent het beste wat ik nog heb. Het meest godsdienstige nog van mij. Uitgeschakeld. En wat ik dan overhoud is zonde en tekort. En juist als ik dat leer inleven, dan is het zo rijk. Dan komt er ruimte. Dan maakt de Heer plaats voor zichzelf in je leven. Eigen krachten te verachten. Wordt op de school van de Heer Jezus geleerd. Wanhopen en zalig worden door iets van mezelf. Opdat ik hem nou in alles overhoud. Zijn werk, zijn kracht, zijn hulp, zijn gerechtigheid, hem zelf. Menselijk gezegd heeft de Heer niet zo heel veel met mensen die het hebben en die het kunnen. Nou, dat zijn we van nature allemaal. Maar hij wil mensen juist leren dat ze het niet hebben en dat ze het niet kunnen. En wat is het dan onmisbaar nodig om op school bij de Heer te zitten? Ook hier op deze manier door middel van de prediking. Maar ook in je persoonlijk leven dat je dat woord opent en met dat woord leeft. Dat wil de Heer gebruiken om je ik steeds kleiner te maken. Omdat ik hem steeds meer en meer in alles nodig zou hebben. En opdat ik ook in de moeilijke wegen waar de Heer vaak doorheen gaat met zijn kudde. Hem overhoud. Ik. Die ik uit de tekst. Gij zijt met mij. En het wonder is, gemeente, dat wat hij eenmaal vast heeft, dat laat hij nooit meer los. Dat geeft dat woord, die werkwoordsvorm aan in vers 13. Hij grijpt vast. Daar zit iets voortdurends in. Niemand kan ze uit zijn hand rukken. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 10. Hij zegt iemand, ik grijp uw rechterhand aan, vrees niet. Hij breekt je kracht, hij confronteert je met je eigen onmogelijkheden. Ik ken er zo weinig van. Je zit dan hopeloos. Wat moet ik doen? Nou, dat hebben we gezongen aan het begin van de dienst. Of niet gezongen, maar u weet wel hoe ik dat bedoel. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op. En bid. En als je niet weet wat je moet bidden, dan zing je dat maar na. Dan bid je dat maar na. Dan vraag je, leer me bidden. Gebruik de Bijbelwoorden. Zeg het Jozefat na toen de legers van Ammon en Moab eraan kwamen. Want in ons is geen kracht. God had ook zijn rechterhand vastgegrepen daar. De rechterhand van Jozefat. En toen bad hij. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Tegen al die vijanden om die zorgen het hoofd te bieden. En we zijn het niet waard. We weten niet wat we doen zullen. Onze kennis en onmogelijkheden schieten tekort. Je zou kunnen zeggen, God had ook zijn verstand vastgegrepen, want hij wist het zelf niet meer. Maar onze ogen zijn op u. Dat wist hij wel, dat bleef over. Onze ogen zijn op u. En Jozefat's vader, koning Aza, die bad het ook. Dat is trouwens mooi, hè? Waar zou Jozefat het nou van geleerd hebben? Nou, dat heeft hij van zijn vader geleerd. Toen de Moren eraan kwamen en Juda binnenvielen, dreigden binnen te vallen. Heer, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. God had ook zijn rechterhand vastgegrepen. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen. Ja, die naam, Daar hebben we nog niet zoveel over gezegd, maar die zie je ook in de tekst, nietwaar? Dat is het geheim waarom een zondaar tot de Heere mag gaan. Want ik, de Heere, grijp uw rechterhand. Ik ben erbij. De God die zich aan Mozes openbaarde als genadig, als barmhartig, als vergevend. Trouw. Op die naam mag een zondaar, die niks dan zonde ziet bij zichzelf, toch een beroep doen. De Heere, zo getrouw als sterk, hij zal zijn naam waarmaken, zijn werk volenden. En dan bidt het geloof, verlaat niet wat uw hand begon. En als u nog niet begonnen bent, Heere, begin dan vandaag. Wil bijstand zenden, houd mij vast, grijp mij vast. Want zonder dat komt het niet en nooit goed. Gemeente, kent u het? Kent u het? Zonder de Heere zal het echt niet gaan. Het zal echt niet gaan. Je loopt een keer vast. Voor goed. En voor eeuwig. Je komt om. En wat rijk als je het niet na kunt laten om hart en oog op te heffen naar omhoog. En dat wil de Heilige Geest ons leren, gemeente. Nood leert niet bidden. We weten zelf niet hoe we bidden moeten zoals het behoort. En we bidden zo vaak naar onszelf toe. Maar de Geest die wil onze zwakheden te hulp komen. Om te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hoor wat de Heere zegt tegen die worm. Vrees niet, want ik ben met u, ik ben uw God. En wat zegt u dan, Heere? Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat u naar me omziet. Dat weet de Heere, je bent een Jacob, een worm. Maar hij is de Heere, die redenen neemt uit zichzelf. Daarom sterk ik u, daarom help ik u, daarom ondersteun ik u met de rechterhand, grijp ik uw rechterhand. Denk aan Asaf. Asaf beleed datzelfde. Ik was een groot beest bij u, dwaas, zondig. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. En toen werd Asaf ook zwak. We hebben Paulus al gezien, ook vastgegrepen, ook zwak. Asa, Jozefat, ieder van Gods kinderen. Maar zeker ook Asaf. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En toen werd Asaf zwak. En kon hij alleen maar verder door de kracht van de Heere. Ik denk dat Asaf gepakt werd bij zijn rechterhand bij de heiligdommen. Daar is de Heere ook vrij. Bij de altaar waar het bloed stroomde van de verzoening. Het bloed dat sprak van schuld en vergeving. En daar werd hij ook ontdekt aan zijn dwaasheid en aan zijn zonde. Zwak en hulpbehoevend. God greep zijn rechterhand. Bij de offers. En dat is nou ook voor ons nodig. Want juist daar waar je ziet op de lijdende Christus. Die zichzelf doodliefde aan het kruis voor goddelozen. Juist daar krijg je ik. Een knak. En wordt je kracht en je trots en je kunnen gebroken. Misschien zijn er wel mensen nog voor wie het vanzelfsprekend is. Dat God helpt en kracht geeft. De Heer is altijd bij je. De Heer helpt je altijd. Hij ondersteunt je altijd. Het is vanzelfsprekend, maar dan heb je er weinig van begrepen. We zijn onwaardig. Hè? De heilige Israël, de heilige van Israël uit vers 14, past niet bij ons wormen als we zijn. En juist dan, als we dat beseffen, wordt het zo rijk. Toch ontfermt deze God zich over zulke mensen. En hoe kan dat? Ja, dat is het geheim van ik ben met u. Dan moeten we naar Emmanuel en dan mogen we naar Emmanuel, God met ons. Hoe kan het dat de heilige Israëls bij een Jacobsvolk kan verkeren? Hij de vlekkeloze bij een worm. Dat kan alleen dankzij verzoening, gemeente. Dat God de zonde niet toerekent aan zijn volk. En dan zijn we weer bij het hart van de zaak, bij Romeinen 5. De zonde niet toerekent aan zijn volk. Roep haar toe dat er ongerechtigheid verzoend is. Zo klonk het in Jesaja 40. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Om mijnentwil, ik gedenk uw zonde niet. Jesaja 43. Hoe kan God naar wormen omzien? Dan moeten we naar Gods Zoon. God uit God, licht uit licht, de volmaakte die naar de aarde kwam. Om daar rond te kruipen. En te kermen, ik ben een worm. En geen man. Een smaad van mensen. Dan moeten we naar hem op wie de heilige God getorend heeft. Zoals hij eeuwig torent over alle mensen in de hel. Zo torende hij op zijn kind. Omdat hij alle onheiligheid van zijn Israël op hem legt. Voor hem de striemen. Voor zijn volk genezing. Voor hem geen helper. Voor dat volk een helper. Voor hem geen hand die vastgreep. Voor zijn volk een rechterhand. Voor hem de ondergang. Voor dat volk verlossing. Hij een worm en Israël. Een volk van koning. Priesters, voor God. Wat een wonder. Volkomen verlossing. Voor Israël uit de ballingschap, maar straks ook in eeuwigheid volmaakt. Voor allen die de verschijning hebben liefgekregen van de Heer Jezus Christus. Dat is nou het uitzicht voor dat volk, dat zondige volk. In Jesaja 35 en 51, daar staat het. De vrijgekochten des Heren, ze zullen wederkeren en tot Sion komen. Het gejuich, eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Eeuwige heerlijkheid, dankzij die helse vernedering van de Heer Jezus Christus. De zaligmaker. Dan kan het lijden diep gaan. Maar hij wiens lijden dieper gaat dan diep. Dieper ging dan diep. Hij draagt zijn volk er doorheen. En hij wordt u voorgehouden. Dat u op hem zou zien. Opdat u met Asa en met Jozefat. En met de dichter van Psalm 123 mee zou bidden. Opdat u deze Heere zou vastgrijpen in zijn woord. Afgoden helpen niet. Mensen helpen niet. Ik kan mezelf niet redden. En ik moet gered worden. De Heere alleen. Wees niet gesterkt door emotie of gevoel. De Heere komt in zijn woord tot u. En hij strekt zijn handen in zijn woord naar je uit. Je ogen af te trekken van al het andere. Om je te ontdekken. Om je te beschamen dat je zo lang zonder de Heer hebt kunnen leven. In ongeloof, in twijfel zo vaak. Zo vaak zien op de omstandigheden alleen maar de moeite en de zorgen. En die kunnen zwaar zijn. Toch, de Heere was er toch. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij roept het zijn kerk toe. Vrees niet, want ik ben met u. Zoudt u met deze Heere verder kunnen? In al je noden, angst en pijn, met je zonde en je zorgen, nochtans. Hem al je liefde waardig schatten. Het is voor u tot uw eeuwige zegen. Het is tot zijn eer. Is deze Heere het ook niet waard? Amen.